voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte 1 Koningen 12, vers 25 tot en met 33. 1 Koningen 12, vers 25 tot en met 33. Door te zingen psalmen, psalm 29 vers 1 en 6, psalm 106 vers 5 en 11, psalm 139 vers 14, psalm 135 vers 3 en 11. Het te lezen schriftgedeelte 1 Koningen 12 vers 25 tot en met 33. Door te zingen psalmen, psalm 29 vers 1 en 6, psalm 106 vers 5 en 11, psalm 139 vers 14, psalm 135 vers 3 en 11, aan de orde van behandeling van de Heidelberger Catechismus, zondag 35, zondag 35 van de Heidelberger Catechismus. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 29 en daarvan het eerste en het laatste vers. Psalm 29 vers 1. Aardse machten, loof den Heere, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van zoogste naam aller grote roem beschaam. En het zesde, loof den Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Het eerste en het zesde van psalm 29.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, vindt u in het Oude Testament, in het Eerste Koningenboek en daarvan het 12e hoofdstuk vanaf vers 25. We noemden u als de schriftlezing in dit middaguur 1 Koningen 12 vanaf vers 25 tot en met het einde vers 33, doch daaraan voorafgaand wordt u gelezen de samenvatting van het heilig ongetwijfeld christelijk geloof, zoals verwoord in de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Ephraim en woonde daarin en toog van daaruit en bouwde Phineel. En Jerobeam zeide in zijn hart, nu zal ik koninkrijk weder tot het huis Davids keren. Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem. Zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren. Ja, zij zullen wij doden en tot Rehabeam, den koning van Juda, wederkeren. Daarom hield de koning een raad en maakte twee gouden kalveren. En hij zeide tot hen, het is uw lieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypte land opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel en het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot Dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogten en maakte priesters van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi. En Jerobeam maakte een feest in de 8e maand, op den 15e dag der maand, gelijk het feest dat in Juda was, en offerde op het altaar. Desgelijks deed hij te Bethel, offerende aan de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook de Bethelpriesters der hoogten die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op den 15e dag der 8e maand, der maand in welke hij uit zijn hart verdicht had. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar lopende tot zover.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezicht des Heren en gemeenschappelijk gebed. Het zijn niet kwaad in uw heilige ogen, Heren, als we ook aan de middag van deze aan u gewijde en geheiligde rust- en sabbatdag in de weg der gebeden tot u trachten te naderen, om u een zegen te vragen over deze dienst die door uw voorzienige beschikking weer mag worden gehouden, waar wij nog samen mogen zijn in het land der levenden met elkander, maar ook bijzonder nog hier samen mogen zijn onder uw eeuwig woord en getuigenis. Om wat wij zouden leren, wat wij van nature niet kennen. Om wat we onderwezen zouden worden in de wegen die wij van nature niet verstaan en ook niet begeren. Heren, die wonderlijke wegen die u houdt met uw kinderen. Wegen die dwars tegen hun vlees ingaan. Wegen die dwars tegen hun begeren, hun verlangens, hun wil ingaan en daarom altijd vleeskruisigende wegen. Maar wel zielzaligende wegen en dat gaat toch altijd samen, Heer. Dat vlees moet gekruisigd worden en zo wordt nou de ziel gezaligd. En wilt u ons dat leren, want dat verstaan wij niet. Kinderen en ouderen, hier en thuis, moeten tezamen onderwezen worden. En dat is het wonder dat u nu twee middelen hebt willen geven. Uw heilig woord om het uit te zeggen. En uw heilige geest om het toe te passen. Voor de oren te laten horen, maar ook in het hart uit te werken. En dat inwerken des geestes, Heren, dat zal toch beslissend zijn. En bewaar ons er dan ook voor dat wij tevreden zouden zijn met het uiterlijke geklank van het woord. Hoevele vlijen zich ook in onze gezinten daar niet mee. We hebben de waarheid. We hebben de waarheid. We hebben de waarheid. En dat onderscheidt ons van anderen. En Heren, daar gaat de borst toch net niet vooruit. Maar het geeft toch wel zoveel voldoening dat we daarin kunnen rusten. We kijken om ons heen en we zien dat anderen dat al niet meer hebben. En zo worden wij stilaan een volk, stilletjes aan een volk, dat toch wel wat voor heeft. Ja, Heren, dan sterven met een voorkomende waarheid. Wat zal dat zijn? Daarom bidden wij om een waarheid die niet maar voorkomt, maar die indaalt. Een waarheid die verbreekt en verbrijzelt. Een waarheid die dan ook niet meer een waarheid kan zijn waar wij voor zijn, maar waar we onder komen. Om er dan achter te komen. En Heren, wilt u ons dat nou leren, dat we toch niet tevreden zouden zijn, waar ons vlees nog wel in wil rusten. Dat uiterlijke, wij zoeken altijd de uiterlijke dingen. Heren, dat is onze diepe val. We zijn geen geestelijke mensen meer. En dat leren we ook vanmiddag zo heel duidelijk. Ja, godsdienstig wel, maar vleeselijke godsdienst. Wat we kunnen zien, wat we kunnen tasten, wat onze zintuigen bevredigt. Heren, maar de geestelijke mens is gestorven in het paradijs. Maar door wederbarende genade kan hij weer komen in de verwekking door uw geest, de geestelijke mens waarvan Paulus mocht spreken, die alleen de dingen van de geest van God kan leren onderscheiden, de geestelijke mens. En dat is toch samengevat, Heren, wat wij moeten leren kennen. Geestelijkheid, echte geestelijkheid. Een geestelijke mens te worden, die de dingen Gods onderscheidt. Wilt u die kennis geven die wij niet hebben, wil daartoe ook vanmiddag nog uw woord en getuigenis gebruiken, ook de catechismus die daarvan mag spreken, dat aloude leerboek van de kerk. Heren, wat zo, en dat is in onze tijd wel steeds helderder, zo treffend heeft weergegeven, wat nu toch de zin en de mening des geestes zijn. En dat we daar ook ons voordeel mee mogen doen, Heren. Eeuwig voordeel, eeuwige winst eruit mogen wegdragen. Gebied daartoe nog uw zegen over ons samen zijn. Heren, dat u het ons nog geeft, hier samen te zijn en samen onder de waarheid te komen, maar geef ook samen een worsteling. Mag het ook zijn hier een Jabok. Niet alleen een Bethel waar de hemel wel is opengegaan, waar we grote dingen hebben gezien. Ja, om de geopende hemel gekerkt, de ladder Gods Christus aanschouwt. Maar mag het ook worden, Peniel, met alles de dood in. Met alles de dood in. Om dan in de nacht van de verlorenheid de zonne der gerechtigheid te zien opgaan. En voor eigen hart en leven te mogen ontvangen. Heere, gedenk ons dan. Geef ons niet over aan het goeddunken van ons eigen hart en leven. Maar wil nog met ons wegen gaan, die wij niet begeren, maar zo noodzakelijk zijn, wil het voor de eeuwigheid wel zijn. Wilt u ons gedenken, Heren, in de omstandigheden waarin wij verkeren, u kent ons en ieder persoonlijk, in bijzonder ook, mogen wij nog vragen of u nabij wilt zijn, de familie, die komende week geroepen wordt om bij het graf te staan. Heren, we denken aan meneer Engberts van het Westeinde, wiens zuster komende week begraven moet worden. Heren, dat is het einde ook voor haar geweest, na jarenlange verzorging, ook hier in de Wemelanden. Voor haar is het eeuwigheid geworden. Wil dan ook nog niet alleen bij die geopende groeven, maar ook bij de dienst die daaraan mag voorafgaan, geven bij de nabestaanden indrukken van dood en eeuwigheid, om daaruit geleerd te worden, om die enige troost te ontvangen in leven en sterven. Om wanneer het uur komt voor hen en voor ons allen tezamen, wij dan geen onbekende God zullen ontmoeten, maar één die in de nacht van ons leven in Christus ons genadig is geweest, die de Zoon van zijn liefde heeft willen openbaren en alles geschonken wat nou nodig is om eenmaal die doodsjordaan door te gaan en daar zonder verschrikken voor u te verschijnen. Heerde gedenk zo die rouwdragende familie ons allen samen, mensen, kinderen die nog allen weten van de sporen die de dood getrokken heeft en nog steeds trekt. En ook eenmaal ons zal meenemen naar die ontzaglijke eeuwigheid. Ach, Heren, iedere keer weer, als zo die doodstijding tot ons komt, die tijding van het sterven van een mensenkind, dan worden we ook bepaald bij onszelf. Heren, dan gaan we toch als het goed is, en geeft u dat dan ook, alles zien in het licht van de eeuwigheid. Wat wordt ons dagelijks leven en onze dagelijkse beslommeringen? Wat wordt het alles dan klein en bijna niets? Als we beseffen wat het is om straks een heilige God te gaan ontmoeten. Heren, dan zijn dat toch ogenblikken dat we weer beseffen. Dat het dan maar om één ding gaat. En zo zou het ook vanmiddag toch dat nog kunnen afdrukken op ons aller hart en leven. Het gaat maar om één ding. En uw Zoon heeft het gezegd. Eén ding is nodig. En we weten het wel. En toch vluchten wij in de veelheid der dingen. Dat is ons bestaan. Altijd wegvluchten voor dat ene nodige. Maar wat wij dan nooit zullen doen, doet u dat dan. Bepaal ons met kracht en met overtuiging bij dat ene noodzakelijk. En geef daartoe alles wat nodig is, ook vanmiddag in het spreken van het woord, maar ook in het horen daarvan. Niet alleen hier, zoals wij nog vergaderd mogen zijn, maar ook thuis die met ons meeluisteren, Heren, die toch net als wij een ziel omdragen voor die grote eeuwigheid, wil ons allen nog vanmiddag te sterk worden. En geef dat ook de uitgangen van deze dag nog mogen juichen tot uw eer, omdat er een wonder is geschied. En bij de aanvang of bij de voortgang. Gedenk uw arme Sion. Treurige tijd, zeggen we wel eens. Maar de meeste last heeft dat volk toch van zichzelf. O, daar zeulen ze nou iedere dag mee over deze wereld. Die ziel die niet wil wat u wil. Die altijd weer vleeselijk armen heeft om op te steunen. Vleeselijke gedachten. Een volk dat het wel eens uitroept: met mij zal het wel nooit iets worden. Maar Heren, als u dan weer komt en verlevendigt, oh, dan mogen ze wel weer bijtrekken. Dan mogen ze weer de reis vervolgen. Met geloof en uitzicht. Wil zo nog in ieder geven wat hij nodig heeft in zijn of haar omstandigheden. Met name in die geestelijke zaken nog van u onderwezen te mogen worden. Heren, wilt u dat nog doen? Niet om ons. Kan ook niet. Want dan was er geen kerkdienst meer. Als u bij ons te raden zou gaan naar wat u zou moeten doen, dan was het voor ons allen eeuwig kwijt en verloren. Dan moeten we het uitroepen ook vanmiddag. Het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernieuwd zijn. Maar doe het dan om hem die voor de kerk vernieuwd is geworden, die de straf heeft gedragen. Doe het dan om hem die gij altijd hoort om Jezus willen. Uit genade. Amen. Aan de orde van behandeling is de 35e zondagsafdeling van de Heidelbergse catechismus, handelend van het tweede gebod. Zondag 35. De vragen en antwoorden 96, 97 en 98, zondag 35. Vraag en antwoord 96. Wat eist God in het tweede gebod? Antwoord: dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag en antwoord 97. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord: God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden, maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Vraag en antwoord 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord: nee. Want wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover de lezing van zondag 35 van de Heidelbergse catechismus. Sprekend handelend van het tweede gebod. En dan staan wij stil, gemeente in de eerste plaats, bij de betekenis van dat tweede gebod betreffende de schepper. En in de tweede plaats bij de betekenis van het tweede gebod betreffende de schepselen. Ik zou het heel eenvoudig zo kunnen samenvatten, laat ik dat ook mogen doen, ook voor de kinderen. Het tweede gebod: geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis. We kennen de woorden, iedere zondagmorgen worden ze ons ook voorgelezen. Hetgeen boven de hemel is, onder op de aarde en in de wateren onder de aarde is, dat is in de hemel, de aarde en in de hel. Dat gebod, dat tweede gebod. Met betrekking tot God betekent dat hem niet afbeelden, wel vereren op de juiste wijze. Ten aanzien van de schepselen is het omgekeerd. Wel afbeelden, maar niet vereren. En afbeeldingen om hem of haar of iets of iemand te vereren is dus niet toegestaan. Het tweede gebod met betrekking tot de schepper in de eerste plaats en met betrekking tot de schepselen in de tweede plaats. We vragen vanmiddag onze aandacht bij de behandeling van zondag 35. We wilden eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 106. Vers 5 en 11, 106. Vers 5. Onze ouders in Egypteland, beveiligd door zijn sterke hand, vergaten al zijn gunstbewijzen. Zij moorden aan de Rode Zee in plaats van zeerend gunsten prijzen. Dies dreigde hen een zwaarder wee. En het 11e vers: zij maakten zich den Heere ten spot, een kalf bij Horeb tot een god, waarvoor zij zich eerbiedig bogen. Een os die gras eet op het veld, een beeld, o gruwel in Gods ogen, werd toen aan hem gelijkgesteld. Dat is Psalm 106, 5 en 11. Thank you. Gemeente, bij Hosea kunnen wij lezen die bekende woorden dat het volk verloren gaat omdat het geen kennis heeft. Geen kennis waarvan? Van de veeteelt, van de akkerbouw? Nee, geen kennis van God en van zijn woord. Dat moet u ook vanmiddag vasthouden. Dat moet u altijd maar vasthouden. Want daar gaat het om. Geen kennis. Geen kennis en dan verloren gaan. Ook in die ontzaglijke zin van dat woord. Verloren gaan. Geen kennis. Vanmiddag zijn we in Bethel. Ja, zegt u, dat is waar. Hier in Bethel, ja, toch wilde ik wat verderop en wat verder terug ook. Bethel, de dagen van Jerobeam. De kinderen weten ook wel, na Salomo is het rijk gescheurd. 12 stammen, uiteengevallen door de zonde van het volk, die andere goden hebben nagehoreerd. 12 stammen. Uiteengevallen 10 Israël, 2 Juda, 10 onder Jerobeam, 2 onder Rehabeam, de zoon van Salomo. Jerobeam, koning van de 10 stammen. Wat overlegt deze koning? Hij overlegt het volgende. Voor de feesten moet mijn volk van Israël naar Juda, naar Jeruzalem, met Pascha en ook op andere tijden, daar naar de tempel. O, denkt Jerobeam en overlegt bij zichzelf, wat is het gevaar dan groot dat ze mij op een gegeven ogenblik niet meer als koning wensen en mij zullen doden om over te lopen naar Rehabeam. Dan ben ik mijn leven, dan ben ik mijn koninkrijk, dan ben ik alles kwijt. Zo overleggende, kom dan Jerobeam tot het volgende. Dat verschrikkelijke, dat goddeloze, namelijk om het volk maar in eigen land te houden. Niet naar Jeruzalem te laten gaan. Een eigenwillige godsdienst aan de eigen wil ontsproten. En wat doet hij? Hij maakt 2 gouden kalveren. En dan moet u opletten. 2 gouden kalveren. Eigenlijk zijn dat stierkalveren. Kleine stieren. En dan zegt hij, als ze gemaakt zijn, zegt hij tot Israël: zie uw goden. Andere goden dan de ware God. Nee, zegt Jerobeam. Zie uw goden die u uit Egypteland hebben opgebracht. Nee, geen andere God. Maar dit is uw God. En hij plaatst er 1 in Dan in het noorden. En 1 in Bethel in het zuiden, zo ruim 20 kilometer boven Jeruzalem, dichtbij de zuidgrens van zijn rijk. Zodat iedereen, of in het noorden of in het zuiden, naar de eigen tempel kan, naar dat gouden beeld, dat gouden kalf kan, om daar God van Israël te dienen. En we weten, gemeente, dat is niet de eerste keer. We gaan we nog wat verder terug. Dan weten we dat dat ook al gebeurd is. Na de uittocht bij de berg Horeb. Mozes is daar op de berg om de wet Gods te ontvangen. En het volk vindt het allemaal lang duren. En waar is God? Ieder volk heeft een God die je kunt zien, zij niet. Oh, zij missen zoveel. Ook dat nog, ja. En dan overreden ze Aaron om voor hen een zichtbare God te maken. Hoort hij weer opnieuw geen andere God, maar die God die hen uitgeleid heeft, maar nu zichtbaar. Dan zien ze tenminste nog eens wat, want ja, een God die je niet ziet. Och, dat is voor een vleeselijk mens maar een armoedige bedoeling, hoor. Als ze vragen, waar is uw God? Ja, waar is uw God? Dat is vlees. Dat wil wat zien, wat vaststaan. En wat laten zien. En Aaron, u weet het, geef er gehoor aan. De gouden sieraden worden ingezameld en daarvan wordt zo'n gouden stierkalf gemaakt. En precies hetzelfde als even later ook Jeroboam zal zeggen, zeg nu ook Aaron, zie daar de God die u heeft uitgeleid. Zie uw God. En dat is wat ze willen zien. En dat is de zonde tegen het tweede gebod. Dat is niet een andere God bedoelen. Geen Baal Astarte, nee, de God van Israël. Maar dan afgebeeld. Afgebeeld. Bethel. Bethel, ook daar zat een gouden kalf. En wat ik dan moet denken, en niet zomaar een zijpaardje hoor. Wat ik dan moet denken, dat is dit. Bethel is ook de plaats waar eenmaal Jacob heeft geslapen. En zoveel gezien. Dat weet u wel, hè? De hemel geopend, die trap, die ladder, engelen op en af. Waarlijk, dit is een huis Gods. Daar, in Bethel heeft hij veel gezien. En daar heeft God hem verzekerd, ik ben met u. Dat is groot, als de hemel open gaat. En Bethel is dan ook een plaats met dierbare herinneringen. Maar dan even later datzelfde Bethel. Een plaats waar, om zo te zeggen, de hemel dicht gaat. Omdat daar zo zwaar gezondigd wordt. Door dat gouden beeld maar op, want van het een komt het ander. Dan ook andere priesters, niet meer uit de stam Levi. Dan krijg je ook andere dienaren. En let u dan maar op. Als het wezen van de godsdienst wordt aangetast, dan gaat alles mee veranderen, ook andere dienstknechten. Andere prediking, dat wordt anders. Alles anders. En dat is ook tot waarschuwing. Dat we niet leven van het verleden, ons Bethel, in de strijd ontstaan, zal altijd blijven bestaan, nee. Dierbare herinneringen, maar van het oude kun je leven. En dan worden wij ook gewaarschuwd. Zullen hier toch geen gouden kalveren gaan vereren? U zegt, wat bedoelt u? Misschien straks, als het kan. Zonde tegen het tweede gebod. God afbeelden. Dat is wat de Heere verboden heeft. Dat is zonde. En zo legt over de catechismus het uit. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geen wijze, dat betekent op geen enkele wijze. Op geen enkele wijze afbeelden. En op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Dus twee dingen. Je mag hem niet afbeelden. Kinderen, nooit een afbeeldend plaatje of wat ook van God maken. En ook niet anders vereren dan hij in zijn woord gebiedt. Ik ga dat zelf niet uitmaken. Hoe ik God zal vereren, laat me eens denken. Ja, dat lijkt me wel wat. Nee. Dat staat hier. Goed, dus niet afbeelden. Dat eerst, niet afbeelden. Dat is duidelijk. Is dat duidelijk? Waarom eigenlijk niet? Waarom niet? Waarom is dat zo'n vreselijke zonde? Die de toren van God verwekt. Dan moet u maar bedenken wat het eigenlijk is als je God afbeeldt. Maar dan moet u wel eerst weten wie God is. En daar ligt het. Wie God is. En ik heb u al meer gezegd, gemeente van Bethel. Daarom ben ik nog altijd innerlijk verheugd dat we ook hier de kinderen mogen onderwijzen uit Hellenbroek. Die leert in die eerste hoofdstukken, weet u het nog, kinderen? De eigenschappen van God. Wie God is. Ja, dat is toch je verstand, dat weet ik, dat is te kort. Maar daar begint het wel. dat zuivere Godsbeeld. Wie hij is de eeuwige, onzienlijke, geestelijke, volmaakte God. En als u dat dan weet, dan moet u eens bezien wat het dan is om hem af te beelden. Dan wordt de eeuwige in de tijd getrokken. Een tijdelijk iets, dat is bijvoorbeeld zo'n kalf, een tijdelijk verschijnsel. Het eeuwige wordt tijdelijk. Het onzienlijke wordt zienlijk. En het geestelijke wordt stoffelijk. Dat is nogal wat. En het volmaakte wordt onvolmaakt voorgesteld. Dat is werkelijk God vernederen. Tot stof, zichtbaar, tijdelijk verschijnsel maken. Dat is zo'n grove belediging van zijn geduchte majesteit. Dat de straf dan ook dien overeenkomstig is. De toren van God rust dan op de zulken die dat doen. En niet alleen op hem, dat ze uitgeroeid zullen worden, maar ook hun kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen tot in het vierde geslacht. Alleen al daaruit blijkt hoe zwaar God, met eerbied gesproken, aan deze zonde tilt. Hoe dat zijn toren van de hemel afroept over zulke schenders van dat heilig wezen aller wezens. Verlagen, vernederen, dat is afbeelden. In het stof trekken. Was zo in ontzaglijke tegenstand. Met het wezen van God, zijn eeuwigheid, zijn volmaaktheid, zijn onzienlijkheid en zijn geestelijkheid. En daarom, vreselijke zonde, die gestraft wordt tot in het derde en het vierde geslacht, betrekt daar ook het eerste gebod maar bij. Althans, dat zijn de meeste uitleggers van mening. De straf rust op de overtreders van het eerste en tweede gebod. Geliefde, deze zonde, zulk een straf. We hebben samen op Psalm 106 gezongen. En als je dat leest, dan komt dat zo, zo sterk op je af. Dat, wat wij zongen, wat er ook staat in Psalm 106. Van God gemaakt een os. Een os die gras eet op het veld. En er staat erachter een beeld, o gruwel in Gods ogen, werd toen aan hem gelijkgesteld. Een gruwel in zijn ogen. God afbeeld als een os, een stierkalf in dit geval. Voelt u de vernedering die hier God wordt aangedaan? Hoe hij verlaagd wordt. Een os. En er staat nog een woordje bij. In Psalm 106 ombrengt, verandert. De onzienlijke God verandert in een os. Daar zit toch wat in. En dan komen wij eigenlijk alweer bij het eerste gebod. Want dit is God niet. Dit is God niet. Dan kun je wel zeggen, Aaron, dan kun je wel zeggen, Jerobeam, dit is uw God, die u uitgeleid heeft. Maar ten diepste is dat niet waar. Dit is iets anders. Dit is God niet. En zo is er een overgang ook naar het eerste gebod, dan wordt het afgodendienst. Voelt u wel? Dat is de zonde van het tweede gebod. Veranderen van God, de schepper, in een schepsel. Zo ontzaglijk, goddeloos. Wat betreft het eerste. Zo dus niet. Het eerste gebod zegt, God alleen zult gij eren, de ware God. Het tweede gebod zegt, maar zo niet. Zo niet. Ja, maar hoe dan wel? En ook dat zegt de catechismus. En dat is ook de kracht van de catechismus. Ouders ook in de opvoeding van de kinderen altijd met twee woorden spreken. Niet alleen dit niet. Dat moet ik ook doen. Maar dit, lieve kinderen. Dit, lieve gemeente. Dit wel. Dat niet. Niet afbeelden. Niet op een verkeerde manier vereren. Maar wel zo vereren. En ja, moet ik dat uitleggen vanmiddag, gemeente? Moet ik dat uitleggen? Hoe God op de juiste wijze vereerd moet worden? Ja, u zegt, waarom vraagt u dat nou? Ja, waarom vraag ik dat nou? Vanwege Micha 6. Vanwege Micha 6, wat staat daar dan? In dat 10e vers, als ik me niet vergis. Wat staat daar dan? Het is u bekendgemaakt, o Israël. U weet dat. Daarom vraag ik, moet ik het nog zeggen dan? Dat is ons zo bekendgemaakt. Het is u bekendgemaakt, o Israël, wat goed is. Hoe de Heer gediend wil worden. Hoe dan? Nog maar een keer. Nou, Micha doet het ook. Dan zeg ik het ook nog een keer. Recht te doen. Weldadigheid lief te hebben. En ootmoediglijk te wandelen met uw God. Recht te doen. De wet des Heren. Hoe lief heb ik uw wet. Zo wil God gediend worden. Niet onze eigen wetjes. Die wij bedacht hebben. Zo van, dat moet je niet eten. Zoveel keer moet je dit doen. Nee, dat zijn eigen instellingen. Eigen vier dagen vieren. En al die dingen die wij bedacht hebben. Laat ik me daar maar in beperken. Want... Nee, het is ook heel duidelijk wat God geboden heeft. Dat doen. Recht doen. Dat is zijn wet doen. En niet al die wetten erbij verzinnen. Die mensen erbij verzonnen hebben. De Joden. Maar wij niet anders hoor. Maar ook niks afdoen. 10 woorden ten leven. Weldadigheid lief te hebben. Feitelijk is dat de getrouwigheden bewaren. Het is eigenlijk dat Hebreeuwse woord geset wat je moeilijk kunt vertalen. Maar het betekent toch ook de stiptheid en de nauwkeurigheid en de nauwgezetheid daarin betrachten. En de getrouwheid daarin betrachten. He, dat dus die verkleefdheid aan de wet. Maar ook die trouw. He, dat getrouw arbeiden. We kunnen allemaal wel eens een keertje wat. Dat is juist een kenmerk van dat ware werk. Die getrouwheid. Altijd maar. En die gestadigheid daarin. En het derde, ootmoedig te wandelen met uw God. Dat is het buigend leven. Het afhankelijk leven. Ootmoedig. Kleine mensen. En wat worden die steeds kleiner. En die mogen het wel eens uitroepen. Dat is een lief versje. Echt waar. Van Lodestein. Dat weet u toch wel. Zalig, zalig. Niets te wezen. In ons eigen oog voor God. Eigen zin en lust te vrezen. Kijk, dat is het. Ootmoedig wandelen met God. Dat is de dienst. Niet al die geestelijke hoogstandjes. Niet al dat spektakel. Niet al die toneelstukken die wij opvoeren. Maar dit godzalig leven. Daarin wordt God geëerd. Dat is hem wel behagelijk. Want daarin, geheim... Daarin ziet hij zijn eigen beeld. Beeld terug. Beeld terug. Dat is wat God wil. Dat je zijn beeld terug hebt. Bekend gemaakt door Israël wat goed is. En dan weten we wat de ware godsdienst is. Geen stofaanbidding en stofverering. Dan hoeven we geen plaatjes meer. Dan hoeven we geen beelden meer. Met alle zogenaamde uitleg die daarbij gegeven wordt. Nee, dan versta ik enigszins wat Christus zegt tot die vrouw, die Samaritaanse vrouw. Wil God hier gediend worden of op die berg? Nee, vrouw, komt een tijd in geest en waarheid. In geest en waarheid. Dat is die geestelijke mens die de wet Gods geestelijk onderscheidt. Geestelijke mens die... Ziende de onzienlijke God, die God nawandelt door bezaaid en onbezaaid gebied, in geest en waarheid, dat is oprecht, oprecht gemaakt, met een ware kennis van God, want wie God kent, werkelijk kent, die kan en zal geen beeld meer van hem maken. Aaron, een ogenblik van zwakheid zijn vlees, dat hij het volk het gewonnen heeft. Maar hij heeft Aaron ook voor moeten bloeden. Geliefde. Denk alleen aan zijn zonen. In geest en waarheid. Op een geestelijke wijze. Ziende de onzienlijke. In waarheid en oprechtheid des harten. Want die kennen God in zijn deugden. In zijn heiligheid, rechtvaardigheid en liefde. En dat is niet af te beelden. Dat is in de eeuwigheid die te bevatten. Maar dat is nou geestelijke kennis van God, die het hart verheugt. En waar de kerk eeuwig van vervuld zal zijn, alleen maar op het staren van die deugden Gods. Als dat deugdenbeeld voor eeuwig voor hen wordt ontsloten, dat is de hemel. Als God zich voor eeuwig openbaart, eeuwig wegschenkt aan een mens dat hier is opgezocht door zijn liefde. Gemeente, mag ik dan nu naar onze tweede gedachte hebben, iets trachten te zeggen van het tweede gebod met betrekking tot de schepper, dus niet afbeelden, kinderen, ouderen, en op de juiste wijze in bijbelse zin vereren, Micha 6. In geest en waarheid samengevat. Zo alleen vereren in geest en waarheid. Wat betekent dat met betrekking tot het schepsel? Omgekeerd zei ik al, ja, mag in principe wel allemaal afgebeeld worden. Een vogel, een mens, doe maar. Maar niet vereerd worden, dus omgekeerd. Omgekeerd. Altijd maar omgekeerd. Wel afbeelden, maar niet vereren. Niet afbeelden. Wij beelden de werkelijkheid af. Ik wil daar verder niet op ingaan. Maar niet vereren. Nou moet ik zeggen, op het moment dat je iets gaat afbeelden, het zij beeldhouwwerk, het zij foto, een schilderij, iedere afbeelding, op dat moment dan gaat er al wat gebeuren. Is niet de reden om het daarom niet te doen, maar gaat er wel al iets gebeuren, want dan wordt het gevaar al groot dat dit ook overgaat in een vorm van verering of iets afgezwakt gehechtheid. De foto. Opa. Vroeger, weet je nog, de melancholie, de heimwee-achtige gevoelens die daarmee gepaard gaan. En voordat je het weet, ga je die tijd al idealiseren. Boven deze tijd, dan droom je weg. Ja, nou ja, goed, zegt u, wat geeft dat? Ach, denk er eens over na. Maar het is ook allemaal weggetrokken worden van dat ene nodige. En ja, u vindt dat misschien overdreven dat ik dat zeg, maar zo'n fotootje kan van lieverlee toch meer waarde krijgen, emotionele waarde, zeggen we. Meer dan God lief is. Zo zeg ik het maar. En die overgangen, die zijn altijd vloeiend. Daar moet hij maar op letten. De sportheld van de jongen. Moeder, wat geef je nou die plaatjes sparen? Nee hoor. Iets groter en op het kastje. En s'nachts naar kijken en s'nachts van dromen. Was ik ook, maar daar heeft u de grens. Alle overschreden. De idolen. Daarom zeg ik, in iedere afbeelding schuilt al in het beginsel het gevaar van de verering. Goed, maar afbeelden mag wel. Niet vereren. Wat is het toch dat mensen dat altijd hebben gedaan? Afbeelden en voorts ook vereren. Nou, gemeente, gelooft me, ik ben niet in staat om dat nou ook enigszins vanmiddag weer te geven hoe algemeen dat is. Ik beperk me tot 3 voorbeelden en die raken ook onze kerk en Gods woord. In de eerste plaats ga ik naar Egypte. Als u de kanttekening op Openbaring 4 of Exodus 14 naleest, betreffende dat gouden beeld dat Aaron heeft gemaakt, dan ziet u ook al dat de kanttekenaren verwijzen naar Egypte. Daar staat letterlijk het woord nageaapt bij de kanttekenaar. Met andere woorden, toen Aaron dat beeld maakte, dat gouden kalf, Israël dat ook begeerde, dan was dat omdat ze dat gezien hadden. Egypte is een land bekend ook juist daarom dat zij de goden afbeelden, met name als dieren. 2 noem ik er u, en daar kunt u veel van leren. Ja, dat meen ik echt, dat vindt u misschien vreemd, maar dat meen ik wel. In de eerste plaats waren de Egyptenaren gewend om een god af te beelden als een stierkalf. Apis. Als het beeld van kracht en vruchtbaarheid. En dat, zegt de kanttekenaar, heeft waarschijnlijk de Israëlieten voor ogen gestaan toen zij zulk een beeld begeerden om hun god uit te beelden. Wat ze daar in Egypte gezien hadden, dat stierkalf, beeld van kracht. Nou, dat was een god met een uitgestrekte arm, uitgeleid uit Egypte door de Rode Zee. en vruchtbaarheid. Dat moet er altijd bij de mensen. Dat tekent hem weer in een ander opzicht, maar dat laat ik ook maar rusten. Apis, stier, kalf. Dat was dus bij de Egyptenaren de god van de kracht en vruchtbaarheid. Een tweede, ook heel bekend, is Anubis. En die werd oudtijds afgebeeld door de Egyptenaren als een hond. Later als een mens met een hondenkop. Anubis. Dat was de god van de doden. De koning van de overledenen. Die niet alleen hun koning was, maar hen ook onderhield. Die doden in de voorstelling van de Egyptenaren kregen ook voedsel van die koning van de onderwereld van het dodenrijk. Het was ook de god die aanwezig was bij het oordeel. En dat geloofden de Egyptenaren ook. Dat ieder mens moest ondergaan in het uur van zijn sterven. Dan keek die Anubis toe als het hart van de mens werd gelegd in een weegschaal. En dan maar zien of er genoeg gerechtigheid was om die weegschaal in evenwicht te houden. En waarom zeg ik dat nou? U zegt, ja, maar daar kom ik niet voor naar de kerk. Jawel, vrienden, dat raakt toch de kern van de zaak. Want hier leer ik ook vanmiddag uit dit voorbeeld. Dat kennelijk, toen Adam viel, de kennis van God wel verloren is gegaan. Maar dat er wel zekere sprankeltjes zijn overgebleven. En als u dan al die volkeren zou bezien, en hun godsdienst zou bezien, dan zou u zien, ja, overal is wel sprake van een God. En van een schepper. En van een onderhouder. Maar ook van een rechter. En van een oordeel. Kennelijk is dat bij alle volken toch achtergebleven. Dat besef dat er een oordeel komt. Dat is nog niet helemaal uitgewist. En daarmee heb ik dus ook nu weer gezegd. 1. Die kennis die wij gehad hebben. Die is weliswaar niet helemaal verloren gegaan. Een bewijs van de val van Adam is ook daarin nog te vinden. Namelijk dat die kennis er nog wel is, maar zeer vaag en onvoldoende. En daarom zijn er al die godsdiensten. Want we zijn het beeld van de ware God kwijtgeraakt. Maar wij zijn op God geschapen, op God aangelegd, zegt Augustinus. Op God geschapen wil zeggen, wij zijn er om voor hem er te zijn. Ik heb een hart dat zo groot is, dat moet aanbidden. Weet ik dan niet meer het beeld van de ware God? Dan ga ik zelf mijn beeld maken. En nu ben ik waar ik wezen wil. U vindt het misschien een omweg. Maar als we hier dan maar komen. Als ik dat beeld ben kwijtgeraakt. En dan ben ik in Adam. Van de waarachtige God. Dan ik moet een God hebben om te vereren. Of het mijn vrouw is. Of het mijn werk is. Of het een beeld is. Maar ik zal aanbidden. Dan ga ik een eigen beeld maken. Ieder op zijn eigen wijze. Daarom al die godsdiensten. Al die verschillen ook in hun kerk. Omdat iedereen te raden gaat bij zijn eigen verstand. De denkbeelden die wij vereren. Vriend, ik vroeg u, waar komt dat nou vandaan? Die zucht om af te beelden. Omdat we het beeld kwijtgeraakt zijn en zelf een beeld gaan ontwerpen. En ten tweede dat doen op een wijze die ons past. Zichtbaar, tastbaar. Want dat wil een mens, hij is geen geestelijk wezen meer. Hij is een stoffelijk wezen geworden. Hij leeft voor het hier en nu. En daarom moet ook zijn God een stoffelijke God zijn. Vrienden, de zonde tegen het tweede gebod. Het is alleszins de moeite om in deze gangen meegenomen te worden, want daar leert u veel van. U zegt, ik vind het moeilijk. Ach, ik weet niet wat moeilijk is, dat weet ik niet. Maar als de Heer gaat onderwijzen, dan zult u het ook leren. Dat wij die beelddrager zijn geweest, beeldmaker zijn geworden, dat is de val. Van beelddrager tot beeldmaker. Ieder zijn eigen beeld. Europa. Al die heidenen. En al die variaties, maar allemaal zonde. Krenking van de hoogste majesteit. Bewijs dat we God niet meer kennen. Bewijs dat we God niet meer kennen. En daarom verloren gaan met een ingebeelde God. Een andere God gaan ontmoeten. Dan wij hebben bedacht en waarin wij hebben geloofd. Geliefde, en voor dat ik daar verder nog iets over zou willen zeggen, wil ik nog met u zingen nog één ding. U heeft misschien wat gemist en nou, dat wil ik u ook niet achterhouden. De bekende vraag, altijd weer, dat vraagt de juffrouw, dat vraagt de ouder, altijd weer, ja maar, afbeelden, schepselen, maar hoe zit het dan met de Heer Jezus? Mag je die afbeelden? U begrijpt wel wat de achtergrond is. Ja, aan de ene kant de schroom, hij is God. Aan de andere kant, hij is er ook mens geworden en mensen mag je afbeelden. Ik kijk naar mijn catechismus. En als u die vraag ook beantwoordt, dan in iets andere vorm gesteld. Namelijk over de beelden in de kerk van de Rooms-Katholieke Kerk. Dan is het antwoord nee. Die plaatjes en die beelden hebben we niet nodig. Niet van de heiligen. De Rooms-Katholieke Kerk maakt men beelden, maakt men nog beelden. Vroeger met het argument, nou, die mensen die niet kunnen lezen in de Bijbel, die kunnen dan tenminste zien. Hè? Bijbelse geschiedenis in beeldvorm. De beeldbijbel, om zo te zeggen. Hè? Die arme mensen kunnen dan toch zien. Jezus, het kindeke, Maria, Jozef, hè, de os, de kribbe. Nou, toch een voorstelling. Ze kunnen niet lezen, dus ze komen op die wijze door beelden hen tegemoet. Het boek der leken, de beelden. Maar u weet allemaal dat er voor geknield werd. Voor gebogen werd. Die beelden werden eer aangedaan. Dat trek ik ook maar door naar al die plaatjes. Ik denk niet dat het nodig is. Maar ook ouders en onderwijzers in ons midden en allen die met kinderen iets te doen hebben, kan ik je alleen maar waarschuwen. Want wat ik zie, juist in deze beeldcultuur, is steeds meer plaatjes. Straks hebben we alleen nog maar plaatjes. Het woord gaat wijken, ook in die zin gaat het woord wijken. Hè? Maar begin maar, zoals altijd begonnen is, wat Israël ook altijd gedaan heeft. Hè? Het woord te laten klinken. En u hoeft geen voorstellingen op te wekken. Dat zal de Heere wel doen. Hij vraagt ons getrouwheid. Dat is ook wat de catechismus bedoelt. Om het woord te bedienen. Dan hebben we geen beelden en geen plaatjes nodig. Maar de verkondiging van het woord van God. Want het geloof is uit gehoor. En het gehoor geldt ook voor kinderen. Is door het gepredikte en door moeder vertelde woord. Hoort u wel? Dat wil de Heere zeggen. Wie zich in die weg begeeft. Houd het bij het woord alleen. Daar, geliefde, is Israël mee opgegroeid. Daarin heeft Christus ons onderwezen. En zouden wij dan wijzer zijn dan God? En Christus ook niet afbeelden, zeker niet. Hij is mens geworden, maar hij is God gebleven. Het beeld staat in Hebreeën van de onzienlijke God. Ah, dan durf ik dat niet meer. Dan durf ik dat niet meer. Doe het maar niet. En ouders, mag ik er nog even iets aan vastknopen? Past u ook op. Ik kom in gezinnen, ook wel verder dan Frieseveen hoor. Ik denk nou niet dat ik per se op u spreek. Maar dan word ik wel eens een beetje benauwd en bang. Steeds meer boekjes voor die arme kindertjes. Beeldcultuur, zei ik zo. Maar dat gaat wel ten koste van het woord. Wees daarin zeer sober. En nog één keer. Bewaar het woord. Timotheus, bewaar het woord dat u is toebetrouwd. Dat pand. Dat eeuwig woord en getuigenis. Dat is het middel dat God heeft verordineerd. Dan hoef ik geen ander middel. God heeft dit gegeven. En dan zegt mijn ziel, amen, Heere. Het is goed. Ik wilde nog iets zeggen, maar dat laat ik maar achterwege. Ik heb iets gezegd over Egypte, over hun beelden. Rooms-Katholieke Kerk, de Oost-Orthodoxe Kerk met de iconen. Geliefden, maar we keren nu tot onszelf in. Dat is de hoogste tijd. We moeten terug naar Bethel, hier en nu. Maar eerst zingen we nog van 139 vers 14. 139 vers 14. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Proef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Dat is het 14e van Psalm 139.
Amen.
ter zaligheid, geliefde, is altijd de weg van de kennis van God. De kennis van God. Daar letterlijk hoor, daar valt, die val is eeuwig, of verstaat het mij, opstaan tot een nieuw leven. De kennis van God. Mijn volk gaat door gebrek aan kennis verloren. Verloren omdat het geen kennis heeft van God en goddelijke zaken. Ja, een woord van toepassing. Nou verdenk ik u er niet van dat u God op enige wijze afbeeldt. Laat ik daarmee beginnen. En tegelijkertijd neem ik het terug. Ik verdenk u er wel van. En mezelf ook. Dat moet ik uitleggen. Eerst dit. Als u vanmiddag zo voor uzelf nadenkt over dat tweede gebod, dan zegt u zo bij uzelf, nou, wat betreft die schepselen, die tweede gedachte van vanmiddag, moet ik zeggen, ja, daar sta ik ook wel voor open. He? Zo schepselen, afbeelden en vereren. Ja, dat doet dat kind al en dat doet de oudere jongen, het oudere meisje. He, een bepaalde tijd, dan hebben we echt van die idolen, niet waar, van die afgoden, het zij uit de sportwereld, of de wereld van het amusement, we hebben de blaadjes in huis, oh oh oh, de plaatjes en de blaadjes en de foto's, en daar wordt op een begeesterende wijze over gesproken, dat is leven van vervuld, he, maar trek maar door van sport en van amusement door naar de kerk. Wat zegt u? Jawel. Die voorgang, oh, zo kostelijk. Zo buitengewoon. Och, och, ja. En we gaan gewoon heel anders praten. De ogen gaan wat rollen enzovoort. Komt er ook voor, hoor, of het gaat over de kerk, over de sportwereld. En die neiging van een mens of een persoon te aanbidden, te verheerlijken, te vereren. Of laat ik hem maar zo zeggen, meer plaats te geven dan waar hij recht op heeft. U zegt, nou, daar lig ik wel voor open. Dat is waar. Mijn werk, voeg het er ook bij, dat is, moet ik gewoon eerlijk zijn, dat is waar. Voor de schepselen, om die te verafgoden, ja. Die af te beelden en te vereren, ja. Maar God, nee, dat zou ik nou niet durven. Ik zou, nee, daar heb ik zelf nog nooit aan gedacht. En wat die Israëlieten destijds hebben gedaan, dat kan ik niet vatten. Om die eeuwige God dan als een stierkalf af te beelden. Nou, het is waar, het staat er, maar ik zou dat nooit gedaan. Nee, wat dat betreft zijn we wel zo bijbelvast dat we weten dat dat niet moet. Hè. En in die zin zeg ik, nou, daar verdenk ik u dan ook niet van. Maar, geliefde, er is wat anders. Als ik daar zo'n man zie die een beeld maakt, het zij van Baal, het zij van de God van Israël, wat het ook zijn mogen, dan heeft die man die daar een gegoten beeld maakt, dus die giet dat in een vorm van brons bijvoorbeeld, of die een beeld snijdt, een gesneden beeld, die het snijdt uit hout of uit leem of wat ook, dan heeft die man wel, voordat hij met zijn handen dat gaat doen, hier in zijn hoofd al een beeld. Weet u dat? En dat beeld wat hier is in zijn hoofd, dat wordt nou in dat levenloze materiaal vormgegeven. En daar wil ik vanmiddag met u naar terug. Nee, ik verdenk u er niet van dat u in uw schuur een beeldje gaat maken van welke godheid ook. Dat geloof ik ook echt niet. Maar hier in die smederij, hier in die schuur, in die smederij, daar ben ik niet zo van overtuigd. Tenminste, ik hou het maar bij mezelf. Daar worden beelden ook van God gemaakt. En ik beperk mij tot het christendom. Ik heb wel wat gelezen in mijn leven. En dan lees ik daar van een God die onbewogen boven de wereld woont en troont. De verheven God. Onbewogen God. Dat is die van Aristoteles. Dan hoor ik van een God het tegenovergestelde, die ik tegenkom in de mensen. Een God die in ieders hart woont, Dan heeft Kloos toch nog gelijk gehad. Ik ben een God in diep van mijn gedachten. Een derde beeld. Hier, in mijn hoofd. Een beeld van, ik weet nog de tijd, was 70, 80 jaar. Een boekje van Kushner. Heeft zijn duizenden verslagen in de kerk. Over de onmachtige God die wij moeten helpen. De God die leidt. Nou, u weet dat misschien niet. Ik kan er wel doorgaan. De God die alleen maar torent, heel de wereld in de hel werpt. De God van liefde, die alles bedekt. Alles bedekt. Dat zijn beelden van God. Nee, zeg maar, ik bedoel de ware God hoor. Nou hoef ik niet meer zo ver. Nou hoef ik niet meer zo ver van huis vanmiddag. Niet in de tijd en niet naar een andere plaats, maar ook bij ons. Ja, de denkbeelden, door mijn geest gesneden en gegoten, daar zit onze zonde tegen het tweede gebod gericht. Denkbeelden. En ik ga niet te ver als ik zeg dat dat ook altijd weer is. In hoofdzaak wat scheiding maakt in de kerken en in de gemeente. Het godsbeeld. Hoort u dat? We zijn hier tot stichting en tot lering en onderwijzing. Daarom zeg ik het ook. Ik kan het ook niet anders zeggen. En daarom neem ik u nog één keer terug als u dat niet erg vindt. Terug naar het paradijs. Daar moet ik altijd weer beginnen. Daar is het ook begonnen. En God is nog eerder begonnen. Daardoor kan ik nog zalig worden. In de eeuwigheid. Het paradijs is voor mij begonnen. Ik was een beelddrager, heb je dat woord beeld weer? Beelddrager. Ik was het beeld van God. In de ware kennis van God, wie God was. Ik zag zijn deugden. Ik wist wat het was, dat hij heilig was. En dat hij rechtvaardig was. Dat hij liefde was, dat wist Adam. Volmaakt zicht, volmaakte kennis van wie God was. En in die kennis, en door ook in die God alles te zien, voor die God alles te willen zijn, die God na te wandelen, zo was hij een levend beeld van God, naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. En op dat beeld, op die mens, kon God met genoegen zien. Hij zag daar zichzelf met eerbied gesproken in terug. In die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid had God zichzelf als het ware gegeven. Ik droeg het beeld van de onzienlijke God. Maar de val is dit. De beelddrager, ik zei het, is de beeldmaker geworden. En hij maakt zich een beeld van God. En daar begint het. Ieder zijn eigen God. Daar begint het. Babylonische spraakverwarring, ja. Want verstaan elkaar niet meer. Ieder zijn eigen gedachte van God. En wat is dan het wonder van de waarachtige bekering? Dat het woord van God. En dat is het enige waar ik die ware God in ontmoet. Dat in de waarachtige bekering. Dit woord van God. Zoals God hier wordt getekend. Uitgetekend. Met de penseel in de hand van de Heilige Geest. Dat die God die hier getekend staat. Ook door mijn hart en leven. Is gekend geworden. Lees ik de Bijbel, dan kan ik zien God. Het één wordt alles geschapen, almachtig zeg ik. En ik lees hoe hij alles onderhoudt en ik zeg de onderhouder. En ik lees hier heilig. Als onheilig vuur wordt aangebracht op het altaar, dan moeten de zonen van Aaron sterven. En ik lees God is heilig en een verterend vuur, dat lees ik. En ik kan er een indruk van ontvangen, maar als de Heer gaat werken door zijn lieve geest, dan wordt wat hier staat ook hier beleefd. Dat is bevindelijke kennis. Bevindelijke kennis. Dan, ja, dan gaat het door de ziel heen. Daar is een heilig God. En toen had ik geen grond meer om op te staan. Een onheilig, goddeloos. Toen God leren kennen als een rechtvaardig God, toen moest ik verloren gaan. Naar recht verloren. Dat zij nodig hebben. Dan krijgt dat volle kennis aan God. In hun hart. Dan gaat God zichzelf bekendmaken als een heilige God, als een rechtvaardig God. En dan ook zijn almacht gezien. In de waarachtige bekering, want ik kon mezelf nooit bekeren, maar hij hoefde maar te spreken. En de banden werden doorgesneden. Hij hoefde maar te spreken en de Zoon van zijn liefde kwam en overwon. En alle tegenstand die er is op zijn woord neergeveld. Daarin ook gezien zijn verkiezende liefde. Zijn liefde is niet maar alles onder de mantel bedekken, maar is van eeuwigheid zijn volk verkoren. Niet maar in de tijd voorzien wie het zal worden, maar van eeuwigheid verkoren in zijn onbegrijpelijke zondagsliefde. Zo God hier getekend daar leren kennen, dat is de kennis van God. En als de Heere zo gaat onderwijzen, gemeente, dan gaat ook in het uur der bekering dat nieuwe leven komen. Om in geest en waarheid deze God te dienen en te eren. Dan wordt een beeldmaker weer een beelddrager. Die iets van Gods deugden mag kennen. En daar ook uit mag leven. In een heilige wandel. In een ootmoedige wandel. In een Godverheerlijkende wandel. Dan wordt weer beelddrager. Waar God met liefde op ziet. Heer, met liefde opziet, zegt hij wel eens tot je, gij zijt mijn schone vriendin. Gij zijt schoon, mijn liefste, gij zijt schoon. Dan heeft God weer een behagen in zijn kinderen, die het beeld Gods weer in beginsel vertonen en straks ten volle. God heeft geleerd in de waarachtige bekering. Die God te lief gekregen. Om voor die God te leven. Te sterven eeuwig bij die God te zijn. Om God dan te kennen. Volmaakt. Zoals hij is. Eeuwig weg te zinken. In zijn deugden. In zijn wezen. Dat is de hemel. God kennen. Eeuwig zijn beeld om te dragen. Eeuwig die God te aanschouwen. En dan ben ik terug hier. Vanmiddag. We zeggen het wel eens meer tegen elkaar. Hoe is het nou met u en met jou en met mij? Bethel. Bethel. Gouden kalveren. Gouden kalveren hier. Nee. Of misschien toch wel. Twee. Mag ik er twee noemen? Die ik zie. Nog heel klein, maar zo'n beeld kan maar groot worden. Die mij ook verontrusten. En ik weet meerdere. En ik hoop dat het u ook mag verontrusten. Twee. Eén, dat is toch dat beeld van God. Die meer en meer de trekken gaat krijgen. Van een God van liefde. In die zin dat hij toch wel heel veel door de vingers ziet. Ik hoef mijn krant erop na te slaan de laatste jaren. En ik zie het gebeuren. Steeds meer gaan wij begrijpen. En dan gaan we het goedkeuren. En dan kan het ermee door. Steeds meer. Maar God is liefde. Maar het recht Gods gaat wijken. Het recht Gods gaat wijken. En daar moeten we maar niet meer van spreken. Oh, dat recht Gods. Dat mij verdoemt. Nee. God die zo heilig is. Dat hij niet de minste zonde kan gedogen. Nee. Spreek mij van zachte dingen. Ik ben daar bang voor. Dat het Godsbeeld bij ons meer en meer de trekken gaat vertonen. Van een godsdienst die wij lange tijd hebben verafschuwd. Maar die sluipende wijze toch ook bij ons binnenkomt. Ik waarschuw maar uit de liefde. Dat is dus die God van liefde. Waar steeds meer mee door kan. En spreek mij ook maar niet over die God die van eeuwigheid verkoren heeft. Want als we dat horen dan zeggen we nog krachtens onze rechtzinnigheid in de formulieren. En de Bijbel. Ja dat is wel waar. Maar. En als ik dat hoor maar dan heb ik de neiging om te gaan zitten. En te zeggen nou dan weet ik het wel. Maar, ik ken een ander, maar als ik me niet vergis, ken ik een ander maar. Ik goddeloos, dood in de zonde en de misdaad. Maar God, in de grote eeuwigheid het op mijn ziel voorzien. Maar God, heeft die dood was levend gemaakt met Christus. Dat maak ik, maar al het andere, maar dat kort doet aan de soevereiniteit Gods. Aan die verkiezende liefde Gods, kan en mag geen plaats hebben. En ik zie dat beeld van God steeds meer ontstaan. En dat raakt ook het tweede. De heiligheid en de rechtvaardigheid van God hangen samen. Als het beeld van God als liefde niet meer juist is. verkiezende liefde geen plaats meer heeft, dan gaat al het andere ook weg. De heiligheid van God, dat is toch het eerste wat een mens leert in zijn leven. Dat God zo heilig is dat ik voor hem niet kan bestaan. Dat hij een verterend vuur is. En als dat niet meer geloofd wordt, ja, dan zien we ook in het leven van de kerkganger dat terugkomen. De heiligheid gaat wijken in ons spreken, losse spraak. In onze kleding, ik durf soms niet meer te kijken. Denk ik, is dat dan wat God van ons vraagt? Mannen, vaak zo slordig. Vrouwen, vaak zo onzedig. Kunnen we dat niet meer bedekken, wat bedekt moet worden? Dan gaat de heiligheid ook wijken. U zegt, dat is wettisch, dat is goed. Maar het is wat God van ons eist. Dat beeld van Gods heiligheid, hem zo niet meer te kennen, dat gaat ook doorklinken in onze levenswijze. Gewaad, gelaat en gepraat. En dan kan het zijn dat er toch gouden kalveren al bij ons vereerd worden. Valse beelden van God een plaats krijgen. Ja, dan gaan de levieten vanzelf ook verdwijnen. En dan komen de anderen. Maar geliefde, laat het zover niet komen. Bid ik u het tweede gebod. Kalveren te bed houden. De Heere zegt, doe ze weg van voor mijn aangezicht. En onderzoek u, onderzoek ik, onderzoeken wij ons eigen hart, huis en leven. Of er misschien nog meer is, wat voor God niet kan bestaan. Volk des Heeren. Maar de Heere gaat door om ze thuis te brengen. Om ze voor eeuwig te verlossen van al die afgoderij van binnen en van buiten. En dat is het eeuwige leven. Heere, u te kennen. En zie daarnaar uit, volk, naar hem te mogen kennen, zoals ge nu gekend bent, en hem te mogen aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht. Amen. Laten wij eindigen. Heren, wat komt er dan dichtbij? En wat bent u dan goed dat u het ons nog zegt? En wilt u het ook zelf uitwerken in ons hart en leven? Want als de prediking naar binnen mag slaan, dan hebben we genoeg aan onszelf. En mag dat de vrucht zijn van de prediking. Die u deze dag, morgen en middag nog onder ons wilde laten uitgaan. Wilt u nog zegenen? In die zin dat we de werkzaamheden mee krijgen. Van nature schoppen we het weg. Zou het gij ons ervoor willen in. Om ook dat leven te mogen kennen. U te vereren zoals u dat wil. Zoals het moet, zoals u waard bent. Eeuwig waard bent. In geest en in waarheid. Geëerd, gediend, geloofd en gevreesd. Te wachten. Vergeef onze zonden. Spreek nog eens van boven het verzoendeksel. Ga niet met ons in het gericht, maar zie nog aan in de zoom van uw eeuwige liefde. Uit genade. Amen. Drie, God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. En 11. Israëls looft al te samen uw God. God der eer. Loof Aarons huis. Zijn naam. Kan nog voor Aarons huis. Aaron gezonder. Maar het kan nog, vrienden. Psalm 135, 3 en 11. Neig dan uw harten tot God. En ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.